specials. BNR in Business.
We praten over acquisitie. Voor de een uitdagend en leuk spel. Voor de ander is het een gruwel. Want veel ondernemers die acquireren hebben het gevoel dat ze zichzelf opdringen. Jan-Willem van der Brink en Maarten van Os die schreven er een boek over. Opdrachtgever gezocht. Heren, welkom. Ja, zo'n boek dat is al het begin van een relatie met een klant volgens mij. Het is al meteen een voet tussen de deur volgens mij als je zo'n boek kunt overhandigen.
Zeker weten. Ja, en voor ons, ja, wij zien acquireren echt als iets anders dan een voet tussen de deur zetten. Voor ons gaat acquireren over een goede relatie hebben met je klant en je klant helpen. En dat is wat anders dan een voet tussen je deur zetten.
Nou, de essentie, Jan-Maarten van der Brink, is toch iemand iets aan willen smeren?
Dat is het niet volgens mij. Want de kern binnen de zakelijke dienstverlening is dat je klanten hebt die je terug willen hebben. En als je ze één keer iets aansmeert, dan denken ze, goh, die moesten we maar niet meer vertrouwen, dan moesten we maar geen zaken meer doen.
Dus je moet een langetermijn vertrouwensrelatie opbouwen.
Lijkt mij zo'n beetje de enige optie.
Van het boek, als ik dat zo snel heb gezien. Het beeld wat bij veel mensen bestaat, is toch dat van cold calling bij de A beginnen in de telefoonboek en gewoon lukraak gaan bellen. En je ziet ook al de vertegenwoordiger met de Winnie de Poes stropdas, met grapjes over de kinderen en zo. Ik kan me herinneren, en ik zal nu een stukje laten horen, er was een advertentie een paar jaar geleden. Dat was een training van autoverkopers. En de training begon met altijd lachen om de grapjes van de klant.
Wat een leuke kinderen. Wat een leuke kinderen. Nog een kopje koffie.
Nog een kopje koffie?
Ja, nou, nog zo eentje in die categorie is... ik heb hem zelf ook. En het zijn zo die verkooptrucs. Herkenbaar. Jullie kennen hem waarschijnlijk meer dan ik nog.
We kennen ze wel, maar dat wil niet zeggen dat we ze toepassen. En dat is ook niet waar we het boek over schrijven.
En het is wel heel goed dat je het zegt, want dit is precies wat we altijd meemaken bij onze klanten. Het eerste wat mensen denken als we het hebben over acquisitie is inderdaad het telefoonboek pakken, bij de A beginnen, mensen opbellen en net zo lang doorkletsen tot je een afspraak hebt.
Kan dat nuttig zijn? In sommige gevallen wel, lijkt me.
Ik kan er een heel genuanceerd antwoord op geven. Ik kan ook zeggen, weet je wat, ik geef het korte antwoord. Het antwoord is nee. Gewoon niet doen.
Gewoon niet doen?
Gewoon niet doen.
Nee? Jan-Peter, hoe is het bij jou? Moet jij wel eens, ik neem aan dat jij ook opdrachtgevers nodig hebt. Hoe benader je die?
Vaak via het netwerk, dan heb je de beste contacten en het meest direct. Maar ook in de tijd van Nationale Factuurbank deed je natuurlijk veel acquisitie. En dat is gewoon inderdaad de telefoon pakken en bellen.
Ja, maar dat zijn mensen met wie je eerder contact hebt gelegd dan over het algemeen?
Nee, dat is een stuk relatiebeheer, maar anderzijds heb je ook een stuk acquisitiebedrijven waar je nog geen zaken mee doet en die worden inderdaad gewoon gebeld.
Want waarom is koud bellen geen aangewezen techniek?
Nou, ik denk dat het voor Jan-Peter heel goed kan werken als het gaat over de Nationale Vacaturebank. Maar als je een professional hebt, bijvoorbeeld een advocaat, die heeft 2-3 uur per week om zijn volgende opdracht binnen te halen, dan is koud bellen volgens mij een waste of time.
Gewoon te omslachtig?
Te omslachtig. Het is niet leuk voor de klanten van de professional. Het is niet leuk voor de professional zelf. Niemand heeft er zin in. En zo'n professional die werkt natuurlijk 30, 35 uur per week bij klanten. Die heeft daar een relatienetwerk waar je u tegen zegt. Het is veel en veel makkelijker om uit dat relatienetwerk te putten dan om nieuwe mensen te gaan bellen en die gaan te gaan lastigvallen.
Ja, maar dan moet je ook nog een dikke huid hebben waarschijnlijk. Want je moet er vast aan wennen dat 8 van de 10 sowieso meteen afkappen.
Klopt helemaal. Juist dat gevoel is de reden waarom veel professionals zeggen, joh, verkopen is niks voor mij.
Nee, en nou kwamen we bij de voorbereiding van dit gesprek al ontelbaar veel boeken tegen met verkooptraining. En wat voegt jullie boek toe aan al die wijsheid die hier al over is geventileerd?
Nou, wat je merkt is, je hebt heel veel boeken voor professionele verkopers. En dat zijn mensen die 100% van de tijd bezig zijn met het vak verkopen. En ons boek is geschreven voor verkopende professionals. Dus mensen die al een vak hebben, die iets kunnen, die adviseur zijn, ICT-adviseur, milieukundige, jurist. En die een deel van hun tijd bezig zijn om hun eigen opdrachten te verwerven.
En misschien ook wel erg beschroomd zijn om dat te doen.
En ook wel
met het schrikbeeld voor ogen van die vertegenwoordiger.
Precies, je hebt dat schrikbeeld enerzijds. Anderzijds, als je als verkoper iemand verkoopt en de klant zegt nee, dan is dat jammer. Als je jezelf verkoopt en de klant zegt nee, is dat een stuk pijnlijker.
Voel je het als een persoonlijke afwijzing?
Ja, klopt. Ja.
Nog een dus kopje koffie? Dus
ja, ik laat hem nog maar een keertje horen. Maar dat is dus allemaal... Het is heel persoonlijk, denk ik ook dan.
Het is heel persoonlijk. In ons boek is het heel persoonlijk. In onze training is het ook heel persoonlijk. En elke keer blijkt weer dat mensen een soort weerstand hebben tegen verkopen. En als ze eenmaal hiermee aan de gang gegaan zijn, dan blijkt dat het werkelijk klanten helpen is.
En wat is de kern van jullie methode? Als je dat in twee woorden moet zeggen. Jullie hebben een heel boek over geschreven. Maar...
Ja. Dat boek in twee woorden samenvat, was nu het plan.
Twee zinnen.
We komen steeds twee dingen tegen bij professionals die hun eigen opdrachten verwerven. Het eerste is het krokodillengevoel, het voet tussen de deur gevoel, het ik moet me opdringen. Dat is de eerste stap. Als je dat kwijt bent, als je echt je klant gaat helpen, heb je een belangrijke stap gemaakt. Dat staat over het willen en het durven. En de tweede stap is, en als je dan een paar uur hebt, wat ga je dan doen in die tijd? Nou, en daar hebben we in ons boek gezegd, er zijn drie stappen. De eerste stap is bij de goede mensen aan tafel komen. De tweede is het koopgesprek voeren. En de derde is de offertefase.
En wat krijgen jullie daarvan van terug, van de mensen die de cursus hebben gevolgd? Is het succesvol?
Het is zeer succesvol.
We doen het een jaar of 10 en ik durf echt te zeggen dat het werkt.
Oké, en na 10 jaar pas met een boek.
Het is inderdaad veel meer werk geweest dan we dachten.
Hoe lang zijn jullie bezig geweest?
Nou, we zijn in het afgelopen jaar zijn we echt aan het schrijven geweest aan het boek. En in de jaren daarvoor hebben we steeds, naar aanleiding van onze trainingen, de ervaring van de cursisten, en wat we zelf merkten dat werkte en niet, hebben we steeds korte stukjes geschreven. En dat was de basis van ons boek.
Dus een heel langdurig proces.
Ja, zeker.
Heb jij wel eens zo'n training gevolgd, Jan-Peter?
Wel andere verkoopcursussen.
En wat heb je daar geleerd? Was jij wel zo beschroomd om je op te dringen aan mogelijke opdrachtgevers, of niet?
Ja, denk het wel. Ik hou van mijn vak, maar verkoop is weer wat anders. Maar als ik ergens achter sta, dan kan ik het verkopen. Maar als ik niet achter een product sta, dan zou ik het ook niet kunnen verkopen. En al die cursussen, ik krijg vaak wel tips en tricks. Maar ik denk dat je het in basis ook een beetje in je moet hebben.
Ja, maar die schroom, waar komt dat nou precies vandaan? Is dat, je hoorde Jan-Peter ook zeggen, ik hou van mijn werk en van mijn product en van mijn vak.
Dat gaat veel over de afwijzing die je van binnen voelt. En dit is iets wat 90% van de professionals kennen en ik zelf ook. Toen ik voor het eerst bij een opdrachtgever zat, een grote organisatie in Nederland, waar ik aan hem vroeg, ben je tevreden over me? Ja. Wil je me dan aanbevelen bij iemand in je netwerk? Vond ik hartstikke spannend. Ik voel nu nog de spanning. En tot mijn eigen grote verrassing merkte ik dat hij zei, ja, natuurlijk Maarten wil ik dat doen. En zo had ik mijn volgende klant.
En is ook een belangrijke tip meteen.
Ja,
om bij tevreden klanten te vragen naar referenties.
Ja.
Hebben jullie nog meer van dat soort tips die meteen toepasbaar zijn voor de luisteraars?
Nou, in aanvulling op Maarten. Maarten heeft toen heel goed gedaan. En wat hij tegenwoordig nog beter doet, is dat hij in het begin van een nieuwe opdracht al tegen de klant gaat zeggen, ik wil dat je heel tevreden wordt, want wij krijgen alleen maar via mond-tot-mond reclame onze nieuwe opdrachten. Dus als onze opdracht voorbij is, dan ga ik jou vragen om referenten.
Okay.
Dat bereidt zowel in dit geval Maarten als de opdrachtgever voor om te denken, wie ken ik nog meer die hier gelukkig mee zou kunnen maken.
Dus schroom niet om ook referenties te vragen. Nou, we schuiven snel op al in het boek. Ik neem even een grote sprong. Jullie schrijven ook ergens, je moet ook koopsignalen leren herkennen als je ergens rondloopt. Dus dat je weet dat je aan de slag kan. Om te gaan verkopen. Wat zijn dat voor koopsignalen? Hoe moeten we dat zien?
Nou, veel van onze klanten die hebben veel opdrachtgevers in de detachering. Dat betekent dat professionals rondlopen bij klanten. En als een klant daar iets zegt, bijvoorbeeld, goh, Jan-Peter, mag ik je visitekaartje? Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, hier is mijn visitekaartje, alsjeblieft.
Maar hij vraagt er niet voor niks.
En wat doe je dan? Nou, dat is een koopsignaal. Een mogelijk signaal van een klant die geïnteresseerd is in jouw dienstverlening.
Dan kan je hem nog eens bellen en zeggen van...
Zou ik niet doen, ik zou er meteen op ingaan.
Oh, meteen doen.
Ja. Meteen doen, ja.
Ja. Want dat is ook een tip? Meteen in actie komen?
Dat is een tip.
En dat is echt iets, als net als autorijden, is mijn overtuiging, vrijwel iedereen kan het leren en dat vergt wel wat oefening.
Maar in 20 lessen kom je een heel eind.
20 lessen, ja, we hebben die lessen gehoord, hè?
Nog een kopje koffie?
Op een gegeven moment heb je het wel door hoe dat verkoop gaat. Nou, de koopsignalen, dat was er één. Op een gegeven moment schiet je lekker op. Dan zit je ook aan tafel met een opdrachtgever. En dan begint het onderhandelen. Hè. Daar zijn ook bepaalde richtlijnen voor in jullie boek. Dat vond ik ook op zich ook wel aardig. En je leert ook onderhandelingstechnieken van de tegenpartij. Die natuurlijk geen tegenpartij is, maar meer een partner in het zaken doen. Maar je leert onderhandelingstechnieken herkennen. Jullie hebben het over het flinchen onder meer. Wat is dat flinchen?
Wat zeg je nou?
Zo duur? Ja, oké. En hoe moet je daar dan mee omgaan? Want als het een spel wordt met regels, ja, op een gegeven moment speelt iedereen zijn rol eigenlijk.
Wat we merken is, we hebben generaties verkopers gehad met het voet tussen de deur principe. Dus klanten hebben geleerd, als er een verkoper komt, die vertrouwen altijd om korting vragen. Wie weet werkt het. Nou, onze uitgangspunt is niet je klant bedonderen. Dus ook eerlijk zijn over je prijs. Dus ja, dan kan er ook niks van de prijs af, want we zijn eerlijk over onze prijs. En de beste manier om toch een klant tegemoet te komen die zo reageert, is gewoon, helemaal niks zeggen. Gewoon even wachten.
Zeggen.
Vriendelijk glimlachen. Misschien een beetje knikken. En zeggen, ja, inderdaad, dat kost het.
En dan zeggen ze, dat wordt wel heel moeilijk. En dat zijn ze ook van die tips. Dan zegt hij, ik weet niet of mijn baas dat goed vindt. Of ze gaan good cop, bad cop spelen. Hè? Zijn ze met Sven zegt, nou, ik vind het een goed idee, maar...
Je moet mijn baas spreken.
Mijn collega die...
En de baas, wat je zegt, is ook een hele bekende. En daar gaat ook een stuk in ons boek over. Van zorg dat je met de goeie aan tafel zit. Dus niet alleen met de goeie aan tafel zitten op het moment dat het over geld zit. Nee, direct aan het begin, als het gaat over wat jouw dienst gaat doen, opleveren voor de klant. Dan moet je al zitten in het bedrijf bij diegene die daar ook het meeste profijt van heeft.
Maar hoe weet je of je met de juiste aan tafel zit?
Vragen. En dat is lastig, hè? Want dat zeggen veel professionals. Dan zit ik met iemand aan tafel en ik weet niet of die persoon beslissingsbevoegd is. En als ik dan vraag, ben jij beslissingsbevoegd? Ja, dan beledig ik hem. En dat is nogal logisch, want het impliceert, ja, jij dus blijkbaar niet. Dus in plaats van vragen naar wie er beslissingsbevoegd is, is een tip uit het boek, kun je veel beter vragen, hoe loopt het besluitvormingsproces hierna?
Zodat je het niet al te persoonlijk maakt als het pijnlijk kan worden.
En dat heeft twee voordelen. Je impliceert niet dat die persoon met wie jij zit te praten niet verantwoordelijk is. En je kijkt welke stappen er nog meer zijn.
En dan blijkt dus dat je het werkelijk samen kan doen, merken we ook in de praktijk, dat dan die persoon en ik samen gaan naar zijn baas toe. Ja. Omdat we het samen een goed idee vinden.
Oké, en nog een tip. Hè, als het stuk dreigt te lopen op de prijs bijvoorbeeld, of er wordt geflinched. En dan zeg je ook, je moet de prijs isoleren in de onderhandeling. Wat bedoelen jullie daarmee?
Nou, wat we daarmee bedoelen is, geld is het laatste onderwerp. We moeten eerst weten waar precies de dienst uit bestaat voordat we het over geld gaan hebben. En dat is wel lastig, want in onze eigen praktijk merken we ook mee dat mensen in de eerste 5 minuten al vragen, goh, wat kost een training eigenlijk? Maar we weten pas wat een training kost als je weet wat er in de training gaat zitten.
Ja, maar jullie zeggen ook niks van de prijs afdoen, niet zonder meer.
Ja.
Altijd voor wat hoort wat.
Klopt.
En wat lever je dan in?
Het uitgangspunt is dat je helemaal niks inlevert en dat je prijs gewoon je prijs is. Maar stel dat een klant iets wil en hij zegt, nou, het moet toch echt een beetje goedkoper. Nou ja, dan zijn er altijd manieren om het goedkoper te maken. In veel gevallen is de omzet verhogen. Is een manier om het goedkoper te maken. Als iemand zegt, ik wil geen...
Van kwantumkorting.
Ja, kwantumkorting. Ja. Dus de omzet verhogen, dat is een manier. Een andere manier is klanten vooruit laten betalen. Is misschien ook een manier om een % van af te krijgen.
Oké, en ik zag ook nog gebruik maken van faciliteiten bij de opdrachtgever. Dus als zijn secretaresse het allemaal uittikt, dat scheelt ook weer bij jullie.
Als je als professional bij een klant zit en die klant zorgt voor de laptop die hij nodig hebt, en je hoeft hem zelf niet mee te nemen, die klant zorgt voor een secretaresse zodat jij dat niet hoeft te doen, dat scheelt allemaal, dan kan er misschien iets van de prijs af.
Ja. Maar de kern zit er maar in, is dat we van tevoren doen we niet iets op de prijs om te denken, dit kan wel bij deze klant. En dus hoeven we daarna ook niks van de prijs af te doen.
Zou ik een beetje raar zijn om wat van de prijs af te doen? Want dan geef je me aan, eigenlijk zaten we te hoog.
Ja, precies.
En er komt er wel wat vanaf.
En dat is de hele essentie met professionals. Het gaat over vertrouwen tussen jou en je opdrachtgever. Of je een advocaat bent, milieukundige, ICT'er. Het gaat om dat je elkaar moet kunnen vertrouwen. Nou, en als je blijkt dat als je 2 keer vraagt de prijs omlaag gaat, ja, dan was je dus niet te vertrouwen.
Ja. En je moet denk ik ook als professional zelf een beetje vertrouwen hebben in die eigen prijs. En dat je dat waard bent. Want ik ben zelf ooit advocaat geweest. Nou, ik vond dat ik wel erg duur was per uur.
Ja, wat kostte het?
Ten opzichte van je salaris.
Nou ja, toen kon ik nog niks. En toen kostte ik al, dat waren nog gulden, dus heel lang geleden. Ja. Was het al 400 gulden per uur of zo.
Ja, klopt.
Ja. Kwam ik zo uit de collegebanken. Ja, nou, dat vond ik nogal een bedrag.
Dat is helemaal waar. Dus wat we in workshops of trainingen vaak doen ook, is mensen dat even een paar keer laten zeggen. In eerste instantie, nou ja, tegen zichzelf, tegen de rest van de groep, gewoon puur te voelen, klopt dat, past dat, straal ik dat ook uit. En als je dat echt niet uitstraalt, ja, dan moet je omlaag met je prijs.
Gewoon echt hardop bij elkaar al even. Gewoon de bedragen is hardop noemen. Dat kan wel helpen.
Waar het in ons boek over gaat is over bewust worden en kiezen. Wees je bewust hoe die dingen werken en kies of je ze wil gebruiken of niet. En het uitspreken van de prijs, dat zul je een keer doen als professional. Zeker als senior. Nou ja, wees dan ook maar bewust hoe het gaat.
Ja, als je Jan-Peter, zijn dit nou dingen waar jij wat aan hebt?
Ja, ik vind het heel herkenbaar dingen. En het is leuk om dat zo in het juiste concept te horen. Dus ik ga het boek zeker kopen.
Oké, nou we gaan straks ook nog praten over elevator pitches. Jullie noemen dat een lucifer verhaaltje, hè?
Ja, dat klopt.
Want? Ja, dat is gewoon ontstaan in onze trainingen. Omdat de kunst van een lucifer verhaal is om een kort te kunnen vertellen wat jij doet en wat je voor een klant kunt betekenen. En dat oefenen werkelijk in een training door een lucifer op te steken. En dan moet je je verhaal verteld hebben voordat je vingers brandt.
Oké,
dus voordat je vingers brandt is het verhaaltje...
En voor de cursisten die het heel spannend vinden, hebben we dan ook een barbecue lucifer. Want dan heb je echt al de tijd voordat je vingers brandt.
En dan in de loop van de cursus is steeds wat korter.
Uiteindelijk de allerkleinste, ja.
Uitdelen. Hartelijk dank. Maarten van Os en Jan-Willem van der Brink, auteurs van het boek Opdrachtgever Gezocht.